Goedenavond allemaal. Broeder Van Dieren zal een welkomstwoord spreken, straks. Dus dat doe ik nu niet. Maar fijn dat u er bent, dat zeg ik wel. En laten we zingen Psalm 87. Psalm 87. En dan zingen wij vers 2, 3 en 4. Psalm 87. Versen 2, 3 en 4. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. En dan vers 3, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 2, 3 en 4. We willen met elkaar lezen Psalm 87. Psalm 87. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zou Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is aldaar geboren, Sela. En de zangers gelijk de speellieden, mitschades al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. God is een God die trouw houdt aan zijn woord. En ook in het Oude Testament lezen we dat de Heere niet het doel vond om Israël te behouden, maar dat de omliggende volkeren behouden moesten worden. Zo heeft de Heere van meet af aan gewerkt met Abraham. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En hier zien we het ook in Psalm 87, in vers 4, zo prachtig, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En zo is het ook gebeurd. Na Pinksteren heeft het evangelie uitgewaaierd door heel het Midden-Oosten heen. En het heeft ervoor gezorgd dat voor 1000 jaar lang daar een bloeiende kerk geweest is. Toen wij hier nog in berenvellen rondliepen, hadden ze daar al een bloeiende kerk met bibliotheken, theologische opleidingen, en dat is gebleven voor zo'n 1000 jaar lang. Want God houdt trouw aan zijn woord. Toen is de islam gekomen, met geweld, met bedrog, en de kerken zijn veelal in elkaar gestort. Wat een voorrechten hebben wij dan, dat wij dat kostelijke evangelie mogen hebben. Laten wij daar zuinig op zijn. Er staat ook in de brieven aan de Klein-Aziatische gemeenten, bewaar wat gij hebt. We mogen Gods woord ons niet laten ontfutselen. We moeten dat bewaren. En dat bewaren we niet ergens in een kast achter slot en grendel, maar in ons hart. Dat dat woord onszelf mag lezen. En dan mogen we tegelijkertijd bidden, ook voor diezelfde volkeren, Babel, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, het is nu anders geworden met die volkeren, maar dat we daar ook bidden, dat daar het evangelie mag komen, en ook in ons eigen land. En we zijn dankbaar dat we daar vanavond van mogen horen. Zullen we samen bidden? O Heere in de hemel, hoe past het ons u te danken en te erkennen dat u trouw houdt aan uw woord. En dat geen woord wat u gesproken hebt ijdel ter aarde zal vallen. En dat u beloofd hebt dat ze ook uit de omliggende volkeren tot bekering zullen komen. En Heere, wij weten dat u ook werkt onder moslimlanden. Dat er jaarlijks velen tot bekering komen in Afrika, in het Midden-Oosten. En Heere, wij bidden u of u door wilt gaan met dat heerlijk werk. Wil het ook doen in ons eigen land. En ook wanneer wij met moslims te maken krijgen, Heere, geef ons ook wijsheid, liefde en tact. Opdat wij op een juiste wijze met hen mogen spreken. Dank u dat dominee Rentier in ons midden mag zijn en dat hij ons daarvan mag vertellen. Zegen hem, zegen het werk wat hij mag doen voor evangelie en moslims. Heere, laat dat werk toch een kracht Gods mogen zijn tot behoud van velen. En laten er nog velen zo tot erkentenis mogen komen van de Heere Jezus Christus. Heere, geef ook dat wij persoonlijk, ja, met u zullen leven. Dat we de voorrechten zullen beseffen die wij nog mogen ontvangen. Geef dat wij ze ook door zullen geven aan het opkomend geslacht. En dat we u en uw woord zullen leren lief krijgen en naar uw woord en naar u zullen luisteren. Heere, gedenk ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Dank u dat dat mogelijk is en wil ons een goede, een leerzame, een stimulerende avond geven, dat uiteindelijk tot uw eer mag zijn. Geef kracht tot de spreker. Dank u dat u hem hier veilig hebt gebracht over de onveilige wegen. En we verheugen ons, Heere, dat hij tot ons mag spreken. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Namens de zendingscommissie mag ik u allemaal heel hartelijk welkom heten. In de eerste plaats dominee Rentier, fijn dat u hier bent. We hebben 3 uur over gedaan om hier te komen uit Amersfoort. Ik vind dat echt een prestatie en dan moet je nog mee prestatie beginnen. Dan moet de avond nog beginnen. Maar u bent gelukkig veilig hier gekomen, heel, heel fijn in ieder geval. Verder ook welkom alle mensen hier aanwezig. Er zijn enkele kinderen ook, jongelui die hierbij zijn, fijn dat jullie er zijn. De luisteraars voor de kerktelefoon wil ik ook welkom heten. En ik heb ook diverse gasten gezien, dus de oproep en de IJdelnieuws heeft ook gewerkt. Ik heb diverse mensen van buiten de gemeente gezien. Ook hartelijk welkom hier. Wat is overeenkomst tussen moslims en christenen en wat zijn verschillen? Hoe denk je over het een, hoe denk je over het ander? Ik begin met de vraag, wie is Jezus? Dan kun je antwoord geven, een groot profeet. En dan zeggen de moslims, ja, daar ben ik mee eens. En de christen zeggen, ja, dat is inderdaad zo. En als je zegt, wie is Jezus? Het is de gezalfde, de Isa, de Christus. Dan zeggen christenen, ja, dat vinden we ook. En dan zeggen moslims, nee, daar geloven wij niet in. Wat ik u nu vertel, was denk ik bij iedereen bekend. Want in de leerdienst op 14 december, 's avonds, heeft dominee Procé ons dat verteld en geleerd. Ik heb het toen gelijk maar opgeschreven, want ik vond dat wel een mooie opmerking om hiermee te beginnen. Dan de rest van mijn intro ga ik terug uit de oude doos. Namelijk naar 4 februari 1999. Dat was de tijd nog dat je de collectors nog in guldens uitdrukte, dat heb ik ook nog gezien. En op die avond had een spreker namens de stichting Evangelie en Moslims. Het was een moslim die bekeerd was tot christendom en die was namens die stichting onze gast die avond. En toen heb ik een stukje opgeschreven en gelezen en het is nog steeds actueel. Een paar jaartallen kloppen niet, maar verder kan ik het zo compleet herhalen. Waarom vanavond een lezing over dit onderwerp? Ik wil deze vraag met een andere vraag beantwoorden. Wat is er in 1999 in Nederland aan de hand? Wat speelde er toen? In een interview met dokter Anders Deetman, de oud-minister van Onderwijs, en op dat moment was hij burgemeester van Den Haag, werd hem gevraagd naar de belangrijkste verandering in de afgelopen 15 jaar. En zijn eerste antwoord was het ontstaan van de multiculturele samenleving. In de grote steden zijn moskeeën en mandiers bijna even talrijk als kerken. In de politiek zien we dat vertegenwoordigers van minderheden in raden, staten en kamers voortdurend toeneemt. Hij gaat dan even later verder. Ik begrijp best dat de nieuwe samenleving bij protestanten en rooms-katholieken vragen oproept. Toch doen Nederlandse christenen er goed aan zich te realiseren dat ze in een andere omgeving verkeren dan waarin ze zijn groot geworden. Tot zover het citaat van de heer Deetman. In een nummer van Terdege uit november 98 stond een interview met evangelist Herman Takke, ook weer van diezelfde stichting. Hij gaf aan dat Nederland in 1982 ruim 300.000 islamieten telde, terwijl er nu, schreef hij in 1999, meer dan 600.000 zijn. Dus het aantal is verdubbeld. Dit betekent dat 4% van de Nederlandse bevolking is, gemiddeld. We kunnen uiteraard niet zeggen dat nu ook 4% van de bevolking van flakkee islamieten zijn. Dan zouden er wel 1800 hier wonen. Maar we kunnen evenmin stellen dat ze op flakkee niet te vinden zijn. Misschien wonen er wel bij u in de straat. Misschien hebt u er wel gezien bij een opvangcentrum in ons dorp of ergens anders. En misschien zijn er wel mannen die op hun werk samen met hen in de pauze gelijktijdig een boterham eten. Kortom, ook in Middelharnis kunnen wij met hen te maken krijgen. Hoe denken deze mensen? Wat geloven ze nu eigenlijk? En als heel belangrijke vraag, hoe moeten wij als christenen deze mensen dan benaderen? Er zijn nog veel vragen te stellen, maar het is beter te luisteren naar onze inleider. Hij gaat ons er veel van vertellen en ik wil graag het woord geven aan dominee Rentier.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te kunnen zijn. U moest ietsjes wachten omdat ik wat vertraagd was vanwege het weer en de lange weg. Maar ik ben blij vanavond in uw midden te kunnen zijn. Er is al iets gezegd over de Stichting Evangelie Moslims. De lange geschiedenis die we hebben. We bestaan dit jaar al 37 jaar. In oktober aanstaande. Dus we zijn ook niet ontstaan naar aanleiding van Geert Wilders of de aanslagen of het werk van ISIS. Maar in de tijd dat Turken en Marokkanen hier naar Nederland toekwamen, dat we ons realiseerden dat we te maken hadden met moslims die in ons midden kwamen. En de vraag in de kerken wat dat voor ons betekende. Toen was er helaas een deel van de kerk die zei, is goed om naar hen om te zien, maar we twijfelen intussen al zo aan ons eigen geloof. Dat was de tijd van Herman Wiersinga. We moeten hen vooral niet proberen te benaderen met het evangelie. En zo werd er in 1977 iemand aangesteld met een verbod, vanuit de kerk aangesteld met een verbod om te evangeliseren. Als reactie erop is toen de stichting met een lange naam ontstaan, want aanvankelijk heetten wij Stichting voor de Verbreiding van het Evangelie onder Moslims in Nederland. Nou, dat is later ingekort tot Evangelie aan Moslims. Maar ons verlangen is hetzelfde, dat niet alleen moslims, maar natuurlijk alle mensen in ons land, maar ook moslims, Jezus Christus leren kennen als hun redder en heren en deel worden van de christelijke gemeente. En zoals iemand in Engeland het een keer zei, het evangelie, the gospel is true for all, or it isn't true at all. En als het evangelie waar is, geldt het voor allen. En als het niet voor allen geldt, is het ook voor ons niet waar. Hè? Dus als het evangelie de moeite waard is, en een weg is die wij moeten gaan om behouden te kunnen worden, dan geldt dat voor ieder. Dus ook voor mensen die uit Turkije en Marokko in ons midden zijn komen wonen. Ik wil vanavond met u er wat over nadenken, wat dat vandaag van ons vraagt. En ik weet natuurlijk niet met wat voor vragen u allemaal vanavond hier naartoe bent gekomen. En voor de pauze kan ik die dus vast ook niet allemaal beantwoorden in wat ik heb voorbereid. Maar na de pauze is er nog volop ruimte voor dingen waar ik naar uw mening te weinig op inga, of specifieke vragen die u heeft meegenomen, om daar ook op te kunnen ingaan met elkaar, en ook wil ik daarop ingaan. Ik heb deze titel, die je een poosje ziet staan op het scherm, eraan meegegeven. Omgaan met moslims op de weg van Jezus. Rechts ziet u moslims in gebed in Amsterdam op straat. Links de bekende afbeelding van Christus in de Hagia Sophia, ooit de belangrijkste kerk van het Byzantijnse Rijk. En later moskee en nu museum. De weg, mensen van de weg, zo worden de christenen wel genoemd. Degenen die Christus gevolgd hadden, zijn die 3 jaar en later ook op het spoor van Jezus komen. Zo mogen wij ook mensen van de weg heten, als we de weg van Christus willen gaan in ons leven. En op die weg komen wij ook vandaag moslims tegen. in onze samenleving. Op heel verschillende manieren. Hier op het dorp niet zo heel veel waarschijnlijk. Maar velen van u hebben wellicht kinderen die er op school mee te maken krijgen. Of hebben er zelf op het werk mee te maken. En natuurlijk wij allemaal via het nieuws elke dag. Die weg zou je ook nog kunnen zien als een weg waar God ons op uitzendt. Waar Jezus ons heel bewust op uitzendt om moslims op te zoeken. En ik denk dan bijvoorbeeld aan Lucas 10, waar Jezus de 70 uitzendt. En hij doet dat op het moment dat hij zijn laatste reis maakt van Galilea naar Jeruzalem. Wel wetend dat hij daar gekruisigd zal worden. En daarom heeft die missie van die 70 ook haast. Eerst heeft hij de 12 uitgezonden, die moeten naar alle stammen van Israël gaan. Elke stam 1. Maar dan als het erop aankomt, als Jezus zijn laatste gang gaat, dan worden de 70 uitgezonden met een zekere haast. Ze moeten overal op de weg waar Jezus langs zal komen, overal aanknoppen, kloppen. En daarbij zegt Jezus dat ze niet moeten letten op wat hen wordt aangeboden of wat hen voorgezet wordt en wat ze drinken. En kennelijk heeft Jezus daarmee ook op het oog dat ze ook kunnen komen bij niet-Joden, die niet aan de reinheidsregels zich houden, die onrein zijn, waar ze volgens de rabbijnen niet binnen mochten gaan. Maar Jezus zegt, nee, op die weg die ik ga, mijn laatste weg die ik ga, waar ik zal laten zien dat ik de koning ben, ik ga de weg naar het kruis, roep ik iedereen om zich om te keren en mij te aanvaarden. En je mag dus overal, je moet dus overal aankloppen, gewenst of ongewenst. Je doet het ongevraagd, zonder dat iemand je uitnodigt. En je mag vanaf het begin ook vrede verkondigen. Ook al weet je van tevoren dat er soms ook een nee zal komen. Wees daarop voorbereid. Maar ga heen en klop overal aan. Ik denk dat dat ook is wat van ons vandaag als kerk gevraagd wordt. Om wetend dat Jezus spoedig terugkomt. Die haast is er ook nu vandaag. Jezus komt terug. En die heeft er zelfs voor gezorgd dat in de islamitische tradities bekend is dat Jezus voor de oordeelsdag terugkomt. En daarom kunnen we ook tegen moslims zeggen, weet zeker, jullie strijden voor een koninkrijk, voor een kalifaat, maar de echte koning komt eraan. En dat is Jezus Christus. Hij komt om te oordelen. Ben je gereed? Ken je zijn woorden? Je hebt over hem gehoord in de Koran, maar heb je het evangelie met zijn woorden ook gelezen? Weet zeker dat hij je daarover ter verantwoording roept, zeker als je hier in Nederland woont en het voor jou zo makkelijk is om dat evangelie te leren kennen. En ik ben je graag bereid je erbij te helpen. Dat is denk ik heel kort wat je vandaag zou kunnen zeggen, wat een opdracht is voor de kerk om moslims op aan te spreken. Moslims en christenen. Dit plaatje zie je wel eens op het internet. Geloof zit, als het goed is, niet alleen maar in ons hoofd. Maar in de samenleving leeft er vaak een beeld dat je die mensen heel makkelijk kunt indelen in groepen. Je hebt groepen moslims en je hebt christenen. En ook de samenleving die kijkt wel naar ons, hoe wij als christenen eigenlijk met moslims omgaan. Zijn we neefjes van elkaar? Zijn we broer en zus? Hoe zit dat precies? En ook moslims kijken met bepaalde verwachtingen naar ons. Wie zijn wij als moslims? Daar wil ik eerst even bij stilstaan. Wie zijn moslims? Daar wil ik eerst even bij stilstaan. Wat kenmerkt hen nu? In tweede plaats de vraag aan onszelf toe. Wat is nu kenmerkt voor christen zijn? En in de derde plaats, wat vraagt van God van ons als christen met het oog op moslims? Wie zijn moslims? Nou, dat moet je wel bedenken dat je dat niet altijd even snel weet. Wij denken vaak, vermoed ik, dat we aan de buitenkant wel weten dat iemand een moslim is. Bijvoorbeeld vanwege zijn uiterlijk, vanwege een bepaalde baard, vanwege een hoofddoek. Maar vergis u erover niet. Het onderste plaatje rechtsonder, daar kunt u wel raden wat dat is. Het is een doopdienst waar een Turkse man wordt gedoopt. Een evangeliegemeente door onderdompeling. Maar linksboven is eveneens een Turkse man die ook christen is geworden en al 8 jaar ouderling is van de hervormde kerk in Kampen. Hij getuigt ook op zijn werk van zijn geloof. Maar aan de buitenkant is natuurlijk niet op voorhand te zien dat hij christen is. Zo zijn er ook Marokkaanse vrouwen die tot geloof gekomen zijn en nog steeds hun hoofddoek dragen na hun doop. Omdat ze naar hun Marokkaanse gemeenschap toe willen laten zien dat hun doop niet betekent dat ze vanaf dat moment minder vroom, minder heilig als vrouw willen gaan leven. En dat ze nog steeds eerbaar gekleed willen gaan. Dus dat statement willen ze juist naar hun Marokkaanse gemeenschap maken, dat er bij het volgen van Jezus geen lossere moraal hoort. En daarom kiezen ze dus nog om die hoofddoek te blijven dragen. Dus het kan zijn als u in Rotterdam-Zuid aan het winkelen bent en u ziet iemand met een hoofddoek, dat het iemand is die lid is van een christelijke gemeente. Een broeder, dus een zuster van u is. Dus het is goed om te bedenken dat we pas weten of iemand moslim is als we iemand hebben ontmoet, als we iemand hebben gesproken. Ja, dus we zullen iemand moeten ontmoeten om te weten wie hij is, wat hij gelooft. En ook dan alleen kan de ander weten wie wij zijn. We zullen de stap moeten maken. Daarbij moeten we bedenken dat als het gaat over wie moslims zijn, dat dat ook voor moslims zelf niet altijd even duidelijk is. Hun identiteit is vaak een mengkroes van allerlei elementen. Islamitisch inderdaad, die zijn terug te voeren op de Koran en de islamitische tradities, zonder meer. Maar ook allerlei culturele en vaak ook nationalistische elementen. En soms ook christelijke en seculiere waarden die ze hebben opgepikt en die ze tot een eigen mix maken, waarvan zij denken dat het allemaal islamitisch is, maar waarvan ze dan als anderen ontmoeten ontdekken dat dat iets is wat niet alle moslims met hen delen. Dus dat is vaak een mengelmoes. Twee beelden erbij. Links ziet u iemand, een jongetje van een jaar of 8, die pas besneden is. In Turkije gebeurt het op die leeftijd. En die wordt dan helemaal aangekleed met speciale kleding. Voor de beleving van heel veel moslims is dat echt islamitisch. Maar in Turkije doet iedereen dat. Ook christenen doen dat. Ook volstrekt atheïsten doen dat. Dat hoort ook helemaal voor hun idee bij de reinheid en bij de cultuur. En is voor de niet-moslims dus niet per definitie een islamitisch gegeven. Rechtsonder ziet u iets van een bekende blauwe oog. Koop dat nooit. Aanvaard het ook nooit als een cadeautje als u het krijgt in Turkije. Want dat is een amulet om je te beschermen tegen de invloed van de Satan die die zou hebben via de jaloerse blik van mensen. Dat is bijgeloof. In de Koran wordt het, of in de moskee wordt het ontraden. Maar ik ken eigenlijk geen moslims die niet ook amuletten bij zich dragen. Vanaf het allereerste begin worden de amuletten in de kleren van baby's genaaid. Ja? Bijgeloof voor de boze geesten, wat eigenlijk getolereerd wordt in de islam. Er is natuurlijk een religieus motief bij het ontstaan van de islam. Niet alleen dat, ook een politiek. Daar wil ik straks op ingaan, maar eerst even dat theologische motief. Wat is nu kenmerkend, theologisch gezien, als het over het geloof gaat, voor de islam? Nou, opmerkelijk voor de islam en uniek voor de islam is dat het ontstaan is als een reactie op het christelijke geloof. En dus het is niet zomaar ontstaan, het is niet het vereren van dingen uit de schepping, van bomen of van dieren of van mensen. Maar het is een reactie die Mohammed had op Joden en christenen die hij ontmoette. Was zelf opgegroeid in veel godendom, maar hij had te maken met Joden en christenen en hun boodschap was aansprekend voor hen. Hij was zelf wees, al heel jong geworden, op 6-jarige leeftijd. En leed ook onder het sociale onrecht wat de machthebbers die rijk werden van de veel godendom uitoefenden. En hij realiseerde dat die boodschap van Joden en christenen waar moest zijn. Dat er maar één God is, boven al die goden. En dat die God zal oordelen. En dan ons ter verantwoording zal roepen over wat we hebben gedaan. En hij werd aangesproken door teksten die hij hoorde, dat God omziet naar de weduwe en de wees. En in de vroege teksten in de Koran zie je ook dat het thema van God die zal oordelen, dat ook sterk een rol speelt. En spreekt hij ook positief over Joden en christenen en over de eerdere profeten. En ziet hij zichzelf eigenlijk als iemand die voor zijn eigen volk de boodschap die Joden en Christen al eerder hadden gekregen, ook beschikbaar stelt. Want de Bijbel was nog niet in het Arabisch vertaald. Dus hij dacht dat hij zelf een boodschapper was, door God gezonden, om zijn volk, zijn Arabische volk, dezelfde monotheïstische geloof te geven. Later, als hij meer macht krijgt en in Medina komt te wonen, dan raakt hij teleurgesteld in met name Joden die daar veel wonen, omdat ze hem niet alleen afwijzen als stadsvorst, militair hoofd, maar ook niet aanvaarden als profeet. En de Joden zeggen eigenlijk kort gezegd dit: Mohammed, je stamt misschien dan wel af van Abraham, maar niet van Isaac en Jacob. Dus je staat buiten de lijn van het verbond. Dus je kunt per definitie geen profeet van God zijn. En dan ontwikkelt bij Mohammed de leer dat hij zichzelf ziet als degene die in de plaats van de uitverkoren zoon komt. Dus hij zegt, God heeft het eerst met jullie geprobeerd. Maar jullie zijn afgedwaald en daarom herkennen jullie mij niet als profeet, want ik kom toch met dezelfde boodschap. En nu laat God jullie in de steek en heeft God jullie vervloekt. Dat merk je wel, ik heb de overhand over jullie. En God probeert het nu met die eerste zoon van Abraham, met Ismaël, die lijn. En ik breng het oorspronkelijke geloof van Abraham weer tot leven. Nou, dat zie je in die tekst hier aan de rechterkant. Dat is een tekst uit de Koran. Ibrahim, staat er, was geen Yehudi, geen Jood, nog Nazrani, ook geen christen. Maar hij was een hanif, een godzoeker, een aanbidder van de ene God, die zich aan God overgaf. En hij behoort niet tot de mushrikoen, de veel godendienaars. En in dat woordje overgeven, daar zit het woordje islam ook. Islam betekent letterlijk overgave. En moslims zien Abraham dus als de supermoslim. Want Abraham was bereid om in blind geloof en vertrouwen op God, precies zonder te vragen, te doen wat God van hem vroeg. Tot het onmogelijk doet, het offeren van zijn zoon. En, zo interpreteren moslims die geschiedenis, anders dan de Bijbel, hij werd erin beloond door God met een schaap. Dus dat schaap, dat lam, is geen plaatsvervanging, maar dat is een beloning voor Abrahams gehoorzaamheid. En moslims proberen dus ook te zeggen, de wet, de sharia, is heel belangrijk. Het gaat erom dat je die zonder te vragen gehoorzaamt en daarvoor zal je worden beloond. Mohammed had succes en zag dat als een bevestiging van God. En gebruikte ook steeds meer geweld om zijn profeetschap ook af te dwingen. En daarin zie je ook dat zijn boodschap ook steeds haakser komt te staan op het evangelie. En hij verzet zich ook steeds duidelijker daartegen. En dus het kruis, de weg van het kruis, de gedachte dat God moet komen om onze zonde en schande te dragen, omdat wij er helemaal niets van teweeg brengen, past niet bij zijn succesvolle levensweg. Hè. Hij is de man van het succes, dat hij in eigen kracht eigenlijk Gods rijk kan verbreiden. En daarmee wordt ook de Bijbel categorisch afgewezen. Dus in elke moskee op de wereld, ook in Nederland, wordt geleerd dat de Bijbel, zoals u en ik die hebben, dat die vervalst is en wordt vervangen door de Koran. Dat is vaste islamitische theologie. Dat werkt dan een beetje zo. Moslims die zeggen, ja, in de Koran wordt er wel over eerdere boeken gesproken, over de Taurat, de Zabur en de Injil als boeken van God, die door respectievelijk Mozes, Musa, Dawood en Isa, Jezus, zouden zijn ontvangen. Maar die boeken zijn nu niet meer betrouwbaar beschikbaar. En de Bijbel die christenen nu hebben is een verdraaide versie van de oorspronkelijke boeken die daar nog goed zouden zijn. Maar die oorspronkelijke boeken zijn er dus niet meer volgens moslims. Sommigen zeggen dat ze verborgen zijn in de kerkers van het Vaticaan. Er zijn allerlei wilde theorieën waar die dan zouden zijn. Ze hebben nog nooit een exemplaar kunnen laten zien, uiteraard. Nog even iets over Isa, dat is dus de naam voor Jezus in de Koran. Beetje vreemd. Waarschijnlijk heeft het mee te maken dat Joden naar christenen toe soms Jezus spottend Esau noemden. En dat daar van Isa is gekomen. Dus dat Mohammed het niet precies heeft geweten hoe Jezus heette. Want anders zou je verwachten iets als Yeshua, hè, dat zou logisch zijn in het Arabisch. Samenvattend, volgens de islam is er geen verlossing nodig, want de mens wordt schoon, met een neiging zelfs om God te dienen geboren. Dus dat is wat moslims leren, dat je niet de neiging hebt om God en je naast te haten, zoals de catechisme zegt, maar dat je geboren wordt met de neiging om God te dienen. En dat je dat ook kunt als je je verstand gebruikt en goed geïnformeerd bent. Dus zonde is vooral iets van vergeten, niet, zoals de Bijbel zegt, iets van rebellie, opstand tegen God, of van slavernij, zoals Jezus zegt. God is ook te verheven in het besef van moslims om mens te kunnen worden. Hij is eigenlijk onkenbaar. Je kunt alleen zijn wil kennen die je moet doen, zeggen moslims. Het is in hun idee onmogelijk dat God onze zonde zou dragen. En in plaats van een plaatsvervangend offer leren moslims dat ieder zijn eigen last moet dragen. Je moet zelf zorgen dat je voldoende goede daden hebt gedaan en zo min mogelijk verkeerde daden. En je moet dus ijveren, hè, dat betekent het woordje jihad, ijveren voor God op alle mogelijke manieren om hem te dienen en zijn rijk te bevorderen. Als je dat op een rijtje zet dan, en vergelijkt met het christelijke geloof, dan is de vraag aan u, wat is er nou het meest aantrekkelijk in een seculiere Europese samenleving, de islam of het christelijke geloof? Wat denkt u? De islam, hè? Dus ook al is het zo dat ISIS natuurlijk nu veracht wordt door velen in onze samenleving, moeten we ons realiseren dat een vreedzame vorm van islam, een intellectuele vorm van islam die er ook is, een grote aantrekkingskracht uitoefent op allerlei mensen. En dat er dus helaas dus ook, gelukkig in Nederland niet veel, ook steeds weer mensen zijn, ook uit de kerken, die zich tot de islam bekeren. En die moslim worden. Omdat dat veel meer past bij ons menselijke hart. God blijft op een veilige afstand. Het gaat erom wat je doet. En dat wordt straks pas beoordeeld aan het eind. Daar kun je nu nog niets over weten hoe dat uitvalt. En je kunt heel wat. Je hebt een positieve verwachting van jezelf. En dus dat past bij ons Europese optimisme over onszelf. Is ook een politiek motief vanaf het begin van het ontstaan van de islam. Dus het idee dat het alleen maar religie is, dat is onzin. Hè? Historisch is dat volstrekt onzin. Mohammed, de islam laat de islam beginnen. Het jaar nul is het jaar dat Mohammed macht krijgt. Heel opmerkelijk. Het jaar nul in de islam is niet het jaar dat Mohammed de eerste openbaring zou hebben gehad, maar het moment dat hij macht krijgt. Dat is de eigenlijke vorm van islam, zeggen moslims. Islam is bedoeld om te heersen, om mensen ook te laten houden aan de wetten van God, de sharia. Met name Arabieren vereren Mohammed ook omdat hij hen als Arabische volk heeft verheven. Je moet zich voorstellen dat er op Arabieren in die tijd werd neergekeken, zoals tot voor kort op de Roma, de Zigeuners in Europa. Als een zwervend volk, nomadisch volk, zonder cultuur. Er werd op neergekeken, maar Mohammed heeft hen opgeheven, een status gegeven, een macht gegeven, door ze in de omringende wereld die de cultuur beheerste, de leiding namen. Daardoor is Mohammed voor Arabieren, ook al zijn ze niet met alles van zijn leven eens, toch iemand die een bepaalde status voor hen heeft. Zoals voor sommigen van u misschien Willem van Oranje. Hè? Het schijnt dat hij ook niet altijd even braaf is geweest. Maar toch zullen de meesten van ons niet zo snel echt kwaad van hem spreken. En zo is Mohammed ook toch ook een held in de Arabische wereld. Ook vandaag zie je wel dat die strijd die Mohammed voerde tegen het Westerse Rijk van toen, het Byzantijnse Rijk, en later het ook tegen de Europese Rijken, dat veel moslims nog beleven dat ze nog steeds in zo'n tweedeling leven. Je hebt de wereld van de islam, die wordt onderdrukt door het Westen. En de islam is de godsdienst van de onderdrukten. En als je jezelf ook onderdrukt voelt door het kapitalisme of door het Westen, misschien ook als jongere, als migrant, als tweederangsburger, dan kun je maar beter aansluiten bij de islam, want dat geeft je een stimulans om te strijden, om je positie te verbeteren. Dus helaas ontmoet ik migranten die gisteren waren, die moslim worden, omdat ze zeggen aan een Jezus die me leert de andere wang toe te keren, daar schiet ik niet zoveel mee op. Maar Mohammed, dat is een mooi voorbeeld voor mij om te vechten voor mijn positie in de samenleving. Dus de islam spreekt me aan als godsdienst van de onderdrukten. Ook al is de wereld die ze realiseren in Raqqa natuurlijk bepaald niet een vrijheid. We gaan naar de vraag wie wij zelf zijn. Naar deze korte tekening over moslims. Wie zijn wij zelf? In de eerste plaats is het belangrijk dat we naar moslims toe niet een bepaalde wedstrijd of vergelijking gaan doen. Dat we zo min mogelijk gaan zeggen, ja, wij zijn beter als christenen dan moslims. We houden beter de geboden van God. En als je als christen leeft, leidt dat tot een beter leven. Als het goed is, is dat niet de boodschap die we als christen uitstralen. Of die we als christen uitstralen, niet alleen aan moslims, maar in de samenleving, dat christenen beter zouden zijn. Dat is niet wat het evangelie zegt, dat christenen betere mensen zijn, die eigenlijk door betere werken, door grotere heiligheid, door grotere toewijding, dichter bij God komen. Zoals die ene ladder die je bij de afrit bij de A28 bij Amersfoort ziet staan in de hemel. Zo zijn er veel menselijke pogingen om goed te leven, om het eeuwige leven te vinden of God te vinden of de zin van het bestaan. En mensen zien soms religies als verschillende pogingen daartoe. En die denken, nou ja, die mensen moeten niet veel ruzie met elkaar maken, want ergens komt dat vast wel bij elkaar. Ze moeten niet wedijveren. Nou, dat moeten we zeker niet. Maar het evangelie zegt iets heel anders. Het evangelie zegt dat wij mensen nooit bij die hemel kunnen komen. Wij schieten altijd tekort. Niet alleen moslims, ook wij schieten tekort. In heiligheid, in onze toewijding naar God, naar mensen, naar de schepping toe. Maar het evangelie vertelt over iets heel anders. Over dat God naar ons toe komt. Dat er van de hemel iemand komt, dat Jezus Christus komt, Gods enige geboren Zoon, die met zijn kruis scheiding tussen God en ons overbrugt. Dat het helemaal van de andere kant komt. Dat Hij onze enige hoop is. Daar moeten we ook, als niet spreken over jullie en wij tegen moslims, maar over wij mensen tegenover de heilige God. Dat we helemaal zijn aangewezen op God die naar ons toekomt. En dat is net zo goed tegen onszelf in als tegen moslims. Denk aan Petrus, Matthäus 16, die zo stellig meende te weten wie Jezus was, maar toen Jezus onmiddellijk daarna, na de prachtige getuigenis van Petrus, zei dat hij de weg van het kruis moest gaan, was Petrus de eerste om te zeggen, dat is onmogelijk. Het zal u geenszins geschieden, zegt Petrus. Dat is precies hetzelfde wat moslims zeggen. Het is onmogelijk dat God dat doet. Onmogelijk, ondenkbaar, het kruis. Is niet gebeurd. Dus dat is niet zo vreemd. Peter staat daar, hè, want er staat erbij, en net zo zeiden al de leerlingen. Hè, dus Peter staat voor al de leerlingen. En dus de weg van het kruis past bij niemand van ons. En wat ze in de moskee leren, is hetzelfde wat in ons aller hart leeft. Van huis uit zitten wij niet te wachten op het kruis van Christus. Maar God zij dank, is het toch waar. En dat is wat we tegen moslims mogen zeggen. Het is onbegrijpelijk, het is niet logisch inderdaad, maar het is wel gebeurd. Dat is wat God gedaan heeft, dat hij mens is geworden, wat in gemensen hart is opgeklommen. En zo mogen we ook gewoon naast moslims gaan staan. Niet boven hen, maar naast hen als mensen, die tekortschieten tegenover een heilige God. Maar die mogen leven met vreugde uit zijn genade. Dat is het geheim. En in ontmoeting met moslims moeten we daarom het eerste en tweede gebod ook serieus nemen. Moslims zijn onze naasten, die God op onze weg brengt. Mensen zoals wij, door hem geschapen. Die om die reden moeten liefhebben als onszelf. Maar ook moeten wijzen op Christus. Omdat we God willen eren boven alles. Het gaat niet om ons gelijk. Het gaat niet om een wedstrijd. Het gaat ook niet om zoete, lieve broodjes te bakken in de samenleving. Om het vooral niet te veel oneens met elkaar te zijn. Het gaat er ook om, en boven alles, dat we God recht doen. En dat we daarom goeds over hem spreken. En mensen wijzen op zijn weg. Als we dat doen, wat vraagt God van ons? En hoe kunnen we moslims bemoedigen om Jezus te leren kennen, hem te volgen als redder en Heer? Wat vraagt dat van ons? Nou, is misschien ook iets voor straks in de pauze met elkaar eens over na te denken. Welke rol hebben we erin als gemeente en persoonlijk ook, in je werk of in je woonsituatie? Als we moslims op Jezus willen wijzen, zullen we in ieder geval met hen in gesprek moeten komen. He, want ja, we kunnen wel tegen elkaar zeggen hoe verkeerd de islam bezig is en dat niet klopt. Maar dan moeten we tenminste ook dat tegen hen zelf zeggen. Het zou niet eerlijk zijn als het zo kan zijn dat er straks moslims zijn die bij het oordeel van God moeten zeggen, niemand heeft het me verteld. En soms gebeurt dat. Ik was in een moskee in Amsterdam-West, 250 man op een gewone doordeweekse avond. Dat was veel in de moskee. 250 man. En ik kreeg de gelegenheid om met hen in gesprek te gaan nadat ze klaar waren met bidden. En tot mijn stomme verbazing dachten ze dat ik alleen maar kwam praten over parkeeroverlast. Er was dus in al die 30 jaar in die moskee was nog niemand geweest die het gesprek met hen zocht over het evangelie. En notabene wisten zij niet dat in het evangelie stond dat Jezus maagdelijk geboren is. Dachten ze dat wij geloven dat Jezus geboren is uit de huwelijk van Jozef en Maria. Dus zo lang in Nederland, in het christelijke Nederland, een moskee in een voormalig kerkgebouw. En niemand ontmoet die hen het evangelie uitlegt. Dus we moeten wel naar hen toe gaan. De brug slaan op een of andere manier. En als er hier te weinig moslims wonen, moeten we wel de kerken helpen in Rotterdam-Zuid dat het gebeurt. Als we ze opzoeken, moeten we ook wel vrijmoedigheid hebben om het evangelie te delen. Niet alleen maar sociaal werk, want dat moeten we ook doen. Maar we moeten ook goed spreken van Christus. En niet verlegen over zijn. En ik ben zelden een moslim tegengekomen die dat mij kwalijk nam. Dat ik hem zeg, inderdaad, het is mijn verlangen dat je Jezus Christus leert kennen als je redder en je Heer. De meeste moslims respecteren dat, dat ik als christen daarvoor sta en hen erop wijs en met klem erop wijs. En dat we ze ook bemoedigen tot een keuze, dat we ook aandringen als dat gepast is. En niet onmiddellijk misschien, maar dat we hen bemoedigen om de Bijbel te lezen, dat serieus te nemen. En als je elkaar langer kent, dat je ook bemoedigt, dat je zegt ook zoek ook. Geloof niet alleen omdat ik het zeg, maar vraag het aan God zelf, bid, Jezus leeft, vraag het aan mezelf of hij degene is van wie de Bijbel spreekt. En God heeft zich al vaker geopenbaard door dromen en visioenen aan moslims, die twijfelden en niet wisten wat waar was en bang waren om een keuze te maken voor hun omgeving. En dat hij zich zo duidelijk liet kennen op die manier. En als mensen tot geloof komen, dat we hen natuurlijk opvangen. Dat we eigenlijk bij het avondmaal ernaar uitzien dat er ook Turkse en Marokkaanse en Afghaanse, Iraanse broeders en zusters naast ons komen zitten. En dat als ze één keer lid worden, dat ze ook merken dat we echt naar hen hebben uitgezien. Dat we blij zijn. Dat is wat ze zien aan onze ogen, als het goed is. Even een paar dingen op een rij over wat er zou kunnen gebeuren. Heel veel moslims komen tot geloof, zeker als het om Turken en Marokkanen gaat, door contact met in een gewone natuurlijke situatie. Die gebruikt God. Waar mensen elkaar ontmoeten als collega's op het werk of bij de school. Dat mensen de vrijmoedigheid hebben om door te vragen hoe het met mensen gaat. En te kijken of daar in een passend moment ook is om iets te vertellen over het vertrouwen op God en de weg van Christus. Dus in die ongeplande momenten, zo is het denk ik in het algemeen het evangelisatiewerk, dat de beste momenten zijn die momenten die we niet eens kunnen plannen, maar dat we vrijmoedig in gegeven omstandigheden iets goed zeggen over God, over Christus. Vrijmoedig. Niet te lang, wij willen vaak dan ook alles vertellen, maar gewoon heel eenvoudig, heel kort, iets uit het woord van God. Dat we ook consequent voor mensen die we ontmoeten, die we zien, ook bidden. En dat we hen prikkelen, uitnodigen. In de Oosterse cultuur werkt het zo dat je jezelf bij de ander uitnodigt. Een beetje vreemd misschien, bij ons gaat het anders. Maar je nodigt dus jezelf uit, hè, bij de ander. Als je een Marokkaanse of Turkse collega hebt, kun je dus zeggen, vind je het goed als ik als op vrijdag zegt, vind je het goed dat ik het morgenmiddag even langskom? Gaan we gezellig even doorpraten. Dat is de manier waarop het gewoon werkt. Mijn vrouw doet dat ook gewoon bij het winkelcentrum. Stapt ze gewoon op Turkse vrouw af en zegt ze, heb je vanochtend iets te doen? Dan ga ik met je mee, gaan we koffie drinken. En dat is altijd leuk. Dat is altijd goed. Want voor een Oosterling is een dag met verrassingen een dag die veel meer waard is dan een dag die verloopt volgens je agenda. Gastvrijheid, in het evangelie staat er, of in de handelingenbrief staat er, dat een van de kenmerken voor een ouderling is, dat hij gastvrij is. En toen was het dus ook al zo dat als iemand lid werd van een christelijke gemeente, dat hij soms werd verstoten door zijn familie. En dus opgevangen moest worden door de oudsten van de gemeente. Nou, denk er vast maar over na bij de volgende ronde van verkiezingen. Als kerkelijke gemeente, gebed is denk ik belangrijk. Ook al heeft u de persoon niet zoveel ermee te maken, dat u ook consequenter ook daarvoor bidt. Ook voor deze jongens van ISIS en de jongens die misschien nog willen uitgaan. Gastvrijheid rond de eredienst. We horen steeds vaker dat moslims uit eigen initiatief onverwacht een kerkgebouw binnenstappen. En dat het heel belangrijk is dat ze ook gastvrij en hartelijk worden ontvangen. Dat we ze niet alleen bij aparte activiteiten uitnodigen, maar dat we bij allerlei diaconaal maatschappelijk werk ook een antenne hebben voor moslims die als ze komen, dat ze ook gastvrij worden begroet. En u zult zich kunnen voorstellen dat wij bij een heleboel steden met veel moslims meehelpen aan het opzetten van missionaire ontmoetingsplekken. Kinderwerk bijvoorbeeld, vrouwenwerk, jongerenwerk. Dus aparte plekken waar moslims zich veilig voelen om te laten merken dat ze moslim zijn, maar waar ze toch mogen snuffelen aan het evangelie. En waar er consequent iets wordt gedeeld van het evangelie. Ook moskeeën. Er is een tijd geweest dat er alleen maar meer vrijzinnige predikanten naartoe gingen, naar de moskeeën. Die zich herkenden in de islamitische theologie. En het is belangrijk dat ook toegewijde christenen ook daar naartoe gaan, naar de moskee. Omdat ook daar de plek is waar je vrijmoedig met hen kunt spreken. Waar ze zich helemaal zelf thuis voelen. Valkuilen in ontmoeting met moslims. Even allemaal projecteren. Nee, dat is te ver. Ik zei het net ook al eventjes. Spreek niet te veel over wij en jullie. Dat is de grootste valkuil voor de ontmoeting met moslims. We hebben allemaal de neiging, ikzelf ook, als we moslims ontmoeten, over te spreken over jullie geloof en ons geloof. En we denken dat het dan ook belangrijk is bijvoorbeeld om verschillen duidelijk te maken. Dat leidt helemaal nergens toe. Dat soort verschillen is misschien interessant voor een avond als deze. Op de universiteit waar je rijtjes maakt bij godsdienstwetenschappen, vergelijkingen. Maar als we over jullie en wij zetten en de verschillen eens op een rij zetten, als we een ontmoeting hebben met moslims, bevestigt dat alleen maar hun idee van wij zijn moslim, jullie zijn christenen, dit zijn de verschillen en ieder zal natuurlijk blijven waar die thuis hoort. En zo denken moslims ook. En we zijn moslim geboren en we behoren ook als moslim te sterven. Dus het is veel vruchtbaarder om helemaal niet over de islam te spreken en als ze het zelf ter sprake brengen dat geduldig aan te horen, steeds door te vragen wat ze persoonlijk zelf geloven en vervolgens spreken over wij mensen, hoe wij God kunnen ontmoeten. En daarbij, als we over God spreken, dat we dan vrijmoedig gewoon uitgaan van wat de Bijbel over God leert. Want we geloven dat God zo is zoals de Bijbel zegt. Dus we hoeven niet te zeggen wij volgens ons. Nee, de Bijbel zegt of God is. En dan mogen we vrijmoedig zeggen wat de Bijbel zegt. Natuurlijk kunnen dan vragen komen. Maar elke keer ga je eenvoudig uit van wat de Bijbel zegt. Dat deel je. Dat is de waarheid waaruit we mogen leven en die we vrijmoedig mogen delen. Waarbij we dus vooral ambassadeur zijn van Christus, niet van onze eigen cultuur. En mensen leren dat ze meer moeten worden zoals wij, maar ze moeten worden zoals Christus. We moeten geen culturen romantiseren, niet die van onszelf en ook niet die van migranten. Ik ga 25 jaar met hen om en het is echt niet zo dat de Turkse of de Iraanse of Marokkaanse of Afghaanse cultuur beter of mooier of leuker is dan de Nederlandse. Dat is niet zo. Als je het al denkt in het begin, dan kom je er vroeg of laat achter dat dat niet zo is. Het is ook niet slechter, het is wel anders. Je kunt van elkaar leren. Hè? Dat je de mooie dingen bij de ander kan zien en de zwakke dingen van jezelf kunt leren. Scheiding man-vrouw is belangrijk te respecteren als je met hen omgaat. Dat is sowieso, denk ik, in het evangelisatiewerk belangrijk. Maar zeker bij het omgaan met moslims. En dus zelfs bij onze beste moslimvrienden, als ik er aanbel en de vrouw doet open, al kennen we elkaar 20 jaar, ik vraag eerst of de man thuis is. En als hij niet thuis is, ga ik niet naar binnen. Niet alleen voor henzelf, maar ook omdat er vele ogen meekijken. En dat anders als zij, zeker als ze belangstelling hebben voor het evangelie, over hen gepraat zal worden. Over wat voor vreemde relaties zij wel niet hebben. Verwacht niet te veel van argumenten, dat zijn we als westelingen gewend, hè. Dat we als het ware proberen logisch te verklaren waarom Jezus God was en mens is geworden. En waarom hij is gekruisigd voor onze zonden. Dat maakt niet veel indruk op Oosterlingen. Ze denken, wij krijgen als migrant hier altijd al te horen dat jullie Nederlanders het beter weten. Jullie weten het altijd beter en wij moeten ons aanpassen. Maar het evangelie, zei ik net al, is niet logisch. Is geen rationele verklaring. Het is een waarheid die gebeurd is. Dus we moeten beginnen bij het feit van wat er gebeurd is. Van wat God gedaan heeft en wat God gezegd heeft. En ook laten merken dat het niet vanzelfsprekend is. Dat we er ook zelf over verwonderd zijn. Maar dat we het zijn gaan waarderen als een waarheid die echt bevrijdend en genadig is voor ons leven. En dat we daarom erop mogen hopen en verwachten. Laten we veel verwachten van God, niet van onszelf en onze acties, maar wel van God. En dat we ook volharden om het uit te dragen. Denk aan mijn vrouw, die doet nu al zo'n 8 jaar bijbelstudie met de groep vrouwen, moslimvrouwen, in een naburig dorp. Misschien wel 5 jaar lang zaten de vrouwen te klagen waarom ze altijd weer op een gezellige koffieochtend altijd iets uit de Bijbel moest delen. Maar ze is 5 jaar lang doorgegaan. En nu na 7 jaar, 8 jaar, zegt de vrouw die het meest klaagde, als de koffie op is, en wanneer komt nou de Bijbel naar voren? Maar nu wil ik iets uit de Bijbel horen. En die heeft zelf gevraagd of ze mee mocht naar een Turks weekend dat we organiseerden. Omdat er een predikant uit Turkije kwam. Dus, maar dat kostte wel 5 jaar met tegenstand toch doorgaan. Zeggen, nou, goed, maar maak het gezellig. Maar voor ons is het woord van God, dat is meer waard dan het beste bakje van Douwe Egberts. En beginnen we daar toch mee. En dat gewoon ook vol te houden. Schep geen hoge verwachtingen. Als moslims tot geloof komen, lid worden van de gemeente, wordt het leven niet allemaal makkelijker. De weg van Christus is niet makkelijker. Ja, het is op dit moment zo dat je dan standaard een verblijfsvergunning krijgt. Dat is misschien niet zo goed. Maar verder moeten we hen voorbereiden dat de weg van Christus ook in Nederland niet makkelijker is. Maar dat ze ook tegenslagen zullen krijgen. Maar er is hoop. Tot zover. Genoeg voor de pauze. Ik heb niet eens op mijn horloge gekeken, maar het is goed, denk ik, om wat te pauzeren. En daarna is er nog alle tijd voor uw vragen en ook even met elkaar in gesprek te gaan. Er liggen hier op tafel infobulletins van ons werk. Die komen 4 keer per jaar uit. Daar leest u over de dingen die we doen. Achtergronden, getuigenissen van moslims die gisteren geworden zijn. Als u dat graag wilt blijven ontvangen, dan of eerst eens een jaartje mee wil kennismaken wat het voorstelt, dan kunt u uw naam en gegevens hier invullen op een lijst die hier voorin ook ligt. Dan krijgt u het automatisch een jaar lang gratis toegestuurd en als u wilt blijven ontvangen, dan kan dat natuurlijk. Tot zover, dank u wel voor uw aandacht.
Dank u wel. Ik denk niet dat ik nu erop in moet gaan. We zullen nu eerst pauzeren, maar daarvoor zingen we, zoals ongebruikelijk. We zingen Psalm 89, ik stel voor het 3e vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het 7e vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En er wordt uiteraard gecollecteerd, en zoals we doen gebruikelijk, dat is deze keer voor de Stichting Evangelie en Moslims en het werk wat zij doen. Zij kunnen onze bijdrage ook goed gebruiken. Die beveel ik dan ook heel sterk bij u aan. We zingen Psalm 89, vers 3 en 7. wil er nog even op attenderen dat er straks een boekentafel is. Het moet uitgepakt worden, maar de onderrichter heeft nog wat boeken meegebracht over dit onderwerp. Dus daar kunt u ook nog kennis van nemen. Gaan we nu pauzeren. Ik stel voor een kwartier dat we pakweg rond 8:55 weer verder gaan. U kunt zelf de koffie afhalen. Ja, we gaan nu verder met het tweede gedeelte. En dat gaat een beetje anders dan met een normale zendingsavond. Wat is normaal? Goed, zoals we gebruikelijk zijn. Dan komt er een vervolg en dan komen er weer plaatjes en dan komt er weer. Dan blijven jullie weer rustig zitten en rustig kijken. Maar ik heb dominee Rentier gesproken en die heeft er wat andere gedachten over. Die wil iedereen even wakker maken en losmaken.
Nou, dat woord wakker heb ik niet gebruikt, want ik betwijfel niet dat u dat bent. Mijn voorstel is, voordat we dan weer plenair gaan, dan is de verleiding ook voor mij weer groot om weer lange antwoorden te gaan geven. Dat u eventjes zoals u zit, gewoon even bij elkaar draait met 2 of 3. Eventueel aan de hand van dit plaatje, maar of gewoon aan de hand van wat u zelf is opgevallen in de lezing. Dus even met elkaar bespreekt van, ja, wat is nu voor vandaag belangrijk? Welke vragen zijn bij me boven gekomen? En wat moeten we misschien nog even in plenair met elkaar bespreken? En dus u eventjes bij elkaar draait. En over het thema eens eventjes met elkaar deelt wat nou het belangrijkste voor uzelf was, wat u meenam als vraag of wat opkwam aan de hand van mijn verhaal of vanwege deze dia als roeping van de gemeente. Ik zou zeggen, zoals u zit, zoals u elkaar kunt verstaan met 2, 3, maximaal 4 bij elkaar, eens eventjes een minuut of 5 of 10 even met elkaar inventariseren. Goed. Ik zie dat er nog geanimeerd gesproken wordt. Dat wil ik niet zo graag afbreken. Maar goed, anderen die kijken alweer ook deze kant op. Dus het is goed om het gesprek zo voor te zetten. Wie zou er graag iets willen delen vanuit de groepen of vragen naar voren willen brengen? Wie zal de eerste zijn? Ja. 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 Dus als ik het samenvat, u zegt, nou, een mogelijk struikelblok dat u zag is van dat je ja, soms te weinig weet van hun achtergrond om er op een goede manier met hen om te kunnen gaan. Wij bieden natuurlijk graag cursussen aan en we hebben onze lectuur daarvoor. Maar het is ook wel een beetje zo dat je leert zoiets door het ook te doen en door fouten te maken. Zo is het eigenlijk altijd wel. En natuurlijk is het lastig als je fouten maakt als je al heel lang met elkaar omgaat. Want dan verwachten ze dat je dat niet meer doet. Maar in het begin vergeven ze dat natuurlijk. Hè. Dat snapt men ook wel. Dat je hun cultuur en denken en geloof ook niet allemaal kent en begrijpt. En het voordeel is, als je niet zoveel weet, is dat je ook nieuwsgierig blijft naar de ander. He, dus dat je vraagt naar wat hen betekent. Het nadeel bij mij bijvoorbeeld is, ik weet meer dan 99,9% van alle moslims zelf weten over hun geloof. Dat is lastig. Ik moet elke keer opletten dat ik hen niet ga corrigeren. Want dat is natuurlijk niet leuk voor hen. Als ik ga zeggen, ja, je zegt, denk dat het in de Koran staat, maar het staat er niet in. Ik moet eigenlijk nieuwsgierig blijven naar wat zij zelf denken dat ze geloven. En vervolgens is het natuurlijk belangrijker dat we het evangelie kennen en kunnen uitleggen. Dus nieuwsgierig zijn naar de ander is belangrijk. Het evangelie goed kennen, om de ander geven, dat die ander merkt dat je bereid bent om hem echt te begrijpen en naar hem te luisteren en te zien als mens, als gelijkwaardig. Dus de islam, christelijk geloof is niet gelijkwaardig, maar mensen zijn wel mensen voor Gods oog. En dan, dat zien mensen wel, dat je ze ziet als mens en naar hen luistert als een gewaardeerd mens. Dat is het belangrijkste waarmee het begint. En dan met de loop van de tijd, als je meer met elkaar optrekt, ja, dan is het natuurlijk goed om je wat te verdiepen in de achtergronden. En dan dus te praten met anderen die het al langer doen, of wat over te lezen. Dat kan zeker helpen. Maar ik zou zeggen, het hoeft er niet mee te beginnen met eerst heel veel te lezen, want dat kan ook afschrikken. Dat je denkt, oeh, dat moet ik allemaal uit mijn hoofd weten. Dat is niet zo. Je begint ergens. Dank u. Ja. Ja, of er verschil is tussen doorgewinterd atheïst en een moslim. Niet in de zin dat je inderdaad het erom gaat dat je echt bewogen bent met de ander. Dat je naar de ander luistert. En probeert op de vragen in te gaan die je stelt om hem serieus te nemen. Dat is natuurlijk inderdaad allemaal hetzelfde. Het verwarrende met de islam is natuurlijk dat heel veel woorden hetzelfde zijn als in het christelijk geloof. Maar dat ze een andere inhoud hebben. Dat is lastiger. Ja, dus we hebben gesproken over de liefde van God, over de vergeving, over de profeten, over het boek van God. En dan moet je wel steeds dus doorvragen wat ze ermee bedoelen. Dus, zegt u? Nee, ze weten vaak... Nee, ze van de Koran weten ze niet veel. Dat hoeft u ook niet naar te vragen. Maar als ze dus iets zeggen over... Ja, we geloven ook dat God liefde is, hè? Bijvoorbeeld als ze dat zeggen of... God die vergeeft wel, maar dan kun je doorvragen, hoe geloof je dat God vergeeft? Hè? En dan krijg je meer een gesprek van wat ze daarover geloven. Nou, hoe is die vergeven? Op grond waarvan vergeeft God dan? Hè? Dan vraag je wat door en dan merk je wat ze zelf denken. En dan hoef je niet te vragen of het in de Koran staat, want dan ga je over de islam spreken. Dat heeft niet zoveel zin, maar gewoon wat ze zelf geloven. En vervolgens kun je dan uitleggen wat de Bijbel zegt over vergeving. Hè? Dus je moet niet te snel bij moslims denken dat het woord dezelfde betekenis heeft in hun opvatting als de Bijbel zegt. En dat is anders dan met atheïsten, die ook cultureel gezien, of tenminste, ja, die komen niet uit een ander land meestal. Dank voor uw vraag. Dat is een vraag. Ja, ik zou ook zeggen, er is verschil tussen situatie en situatie. Ja, ik zal de vraag even herhalen voor de andere luisteraars. Dus u vertelt over een situatie in Syrië, dat u ergens was in een hotelletje en dat u met de eigenaar, die gisteren was, een gesprek begon over het christelijk geloof, maar die toen zei, die gaf dus aan dat was riskant of eigenlijk niet goed om daar zo publiekelijk te doen. Het is niet mijn ervaring in het Midden-Oosten, in geen enkel land, maar... Het is natuurlijk wel zo dat er in sommige situaties, ook van tijd tot tijd heel verschillend, conflicten zijn tussen christenen en moslims, helaas. Hè. Dat gebeurt. En zeker als het gaat om mensen die bekeerd zijn uit de islam tot het christelijk geloof. Dat ligt met name gevoelig. Dus van mij als westeling verwachten ze sowieso dat ik christen ben. Hè. Dat gaat de moslim al vanuit. Helaas al te automatisch eigenlijk. Dan denken ze dat alle westelingen christen zijn. Nou ja, vandaag weten de meeste Turken, maar kwamen gelukkig langzamerhand dat het niet waar is. Maar iemand die de islam verlaten gisteren wordt, dat ligt wel problematisch. Hè? Ligt gevoelig. Vandaag gelukkig minder dan vroeger, maar nog steeds in sommige landen heel gevaarlijk. Dus het kan zijn dat die eigenaar, dat die moslim achtergrond had, gisteren geworden is, maar dat het echt riskant voor hem is om daarover te spreken. Dat zou goed kunnen. Dat was in Nederland ook een beetje zo. Dat is wel gelukkig veranderd. Gek genoeg vanwege al dat trammeland met de jihadgangers. Omdat nu jongeren zulke extreem verschillende keuzes maken. Sommigen naar Syrië, anderen worden helemaal liberaal, anderen drugs. Beginnen ouders als kinderen van hen gisteren worden. Meestal langzamerhand iets meer... Eerst is te kijken wat er met hun kinderen gebeurt, verandert, voordat ze onmiddellijk zeggen, we willen helemaal niks meer met je te maken hebben. Iemand die 12 jaar geleden tot geloof kwam, Turks in Nederland, werd geslagen door de eigen ouders, door de imam. Kerk werd in puin geslagen bijna door de Turkse gemeenschap. Maar een paar jaar geleden kwam een Marokkaans meisje tot geloof en haar vader belde evangelische moslims. Niet omdat hij boos was, maar omdat hij zei, ik heb 3 kinderen. 2 zijn officieel nog moslim, maar ze doen alles wat God verboden heeft en eren mij niet als vader. 1 ga nu de weg van Jezus. En zij heeft nog nooit zo goed voor mij gezorgd en mij gerespecteerd als sinds dat ze Jezus volgt. Die Jezus wil ik leren kennen. Want die heeft vast iets te betekenen. En dus die nodigde ons uit om met hem naar hem toe te komen, met hem de Bijbel te lezen, met hem te bidden. En dus die gaf zichzelf de ruimte om eerlijk te kijken hoe veranderde het leven van zijn dochter. En dat zien we vandaag gelukkig iets meer dan vroeger. Dat ze eerst eens gaan kijken wat verandert. Dus er wordt wat meer over gepraat en naar gekeken in de moslimgemeenschap van hen die christen worden. Dus we hopen dat dat doorgaat. Er zijn allerlei verschillen. Hè? Dus de vraag is of er ook allerlei stromingen verschillen zijn. En bijvoorbeeld de jihadisten. Die zijn er zeker. Er zijn verschillen politiek gezien al heel oud over de opvolging van Mohammed. Shiiten, Soenieten. Er zijn verschillen in wetsscholen. Afhankelijk van uit welke regio je komt. Zijn er verschillende regels. Dat zie je. Marokkanen lopen met zijn jalaba. En Turken lopen er nooit mee. Er zijn theologische verschillende stromingen. En met name in Europa is dat heel ingewikkeld. Hè? Want vroeger woonden de mensen allemaal bij elkaar. Er was iemand die de dienst uitmaakte. En die regelde voor alle mensen in die regio wat ze behoorden te geloven en wat ze moesten doen. Maar in Europa komen al die verschillende stromingen bij elkaar van moslims. Dus moslimjongeren die zijn aan het zoeken. En die komen elkaar tegen. En die zeggen, wat heb jij gehoord van je imam? Dat kan nooit kloppen. En die zoeken dus op internet naar hun eigen islam, hun eigen interpretatie. Nu zou ik niet willen zeggen dat die jihadisten een erg afwijkende stroming zijn. En nou ja, niet alle moslims zullen het leuk vinden wat ik zeg, maar ik denk toch dat het waar is dat wat zij zeggen eigenlijk is wat alle wetsscholen van de islam ook leren. He, dat je geweld mag gebruiken om de weg van de islam te verbreden. En dat je met geweld iemand moet bestraffen die de islam in jouw ogen beledigt. En die brief van al die hoge geestelijken tegen de ISIS zegt ook niet dat alles verkeerd is wat ze doen, maar dat ze juridisch geen basis hebben omdat de kalief niet op de juiste manier verkozen is. En dat ze bepaalde vormen van martertechnieken niet terecht zijn. Dus die jihad is niet zo vreemd als je de oude bronnen letterlijk neemt. Dat is wat de oude wetsscholen allemaal zeggen dat zou mogen gebeuren. Dat is de realiteit. Gelukkig is het natuurlijk zo dat moslims als mensen de meeste liever rustig in een gezin leven en het goed met elkaar hebben dan gaan strijden in Syrië. Dus in de praktijk kiezen de meeste moslims natuurlijk voor een vreedzaam leven. Heel begrijpelijk. Maar er zijn heel veel grote verschillen in de wereld van de islam. En in Europa is dat ook vaak botst dat. Andere vragen?
De islam, de Allah, wat geeft hij voor de moslims? Hebben ze daar iets? Ik bedoel, de Heer geeft liefde. Kunnen ze dat van Allah ook verwachten?
Of Allah ook liefde geeft? Moslims zelf zullen zeggen ja. Het is een van de 99 namen ook. Maar als je dan doorvraagt wat die liefde voorstelt is, wat stelt nou de barmhartigheid, de liefde van God voor, dat hij profeten stuurt en zijn wetten geeft, zodat je de goede weg weet, en dat als jij je maar goed inspant, tenminste één stap maakt in de richting van God, dat God wel 99 stappen in jouw richting doet. Dus het is toch een voorwaardelijke liefde. Als jij je inspant met de wet van God goed te doen, dan is God als beloning ook bereid om in jouw richting te komen. Maar het radicale van het evangelie dat God ons opzoekt terwijl wij nog vijanden zijn en zichzelf in zijn zoon geeft aan het kruis, dat is een liefde die de Koran niet kent. Dat God vanuit zichzelf ongevraagd verbond sluit en ons opzoekt. Dat is het radicale van het evangelie wat de islam radicaal afwijst. Dus moslims spreken over liefde, maar het is een liefde op een grote afstand. En niet die radicale liefde. Nee, zoals wij dat kennen niet. Dus het lastige is als je met moslims praat, ze zullen zeggen, ja, we ervaren ook iets van de liefde van God. En als we bidden, hebben we het idee dat hij dichtbij is. Maar het is wel iets heel anders. Ja. Hier was nog een vraag. Ja, u stelt een heleboel hele mooie en belangrijke vragen. Hè? Dus hoe is het nou? Hoe weet je nou zeker of je vergeving ontvangt? Geldt dat voor alle moslims of niet? Alleen degene die in de strijd sneuvelen? En wat stelt dat eeuwige leven dan voor? Hè? Ja, dat is een belangrijke vraag. Ik denk dat veel christenen ervan uitgaan dat moslims geen zekerheid hebben en dat dat het grote voordeel van christenen is. Ik zeg het bewust zo, omdat het ook nog zoals als een voordeel in evangelisatiegesprekken wordt voorgeschoteld. Wees er voorzichtig mee, want voor Oostelingen komt dat niet zo heilig over. Als je zo over God spreekt. Alsof niet wij God moeten dienen, maar dat God ons moet dienen. En ons zekerheden moet geven. Nog voordat we dood zijn, terwijl we nog niet weten wat we allemaal zullen gaan doen. In hun ogen is dat alleen maar een devaluatie van God. Dus zij vinden het eigenlijk eerbaarder over God om te zeggen dat je het niet zeker kunt weten. Dat zeggen, zo is het nou één keer. God is God, jij bent mens, zo behoort het ook te zijn. God is vrij. Toch is de hoofdstroom van de moslims gaat ervan uit dat als je geen grote zonde hebt gedaan, geen heel ernstige zonde, als je in ieder geval moslim bent, dat je er dan nog op mag rekenen dat je uiteindelijk wel in het paradijs terechtkomt. Misschien nadat je een tijd in een soort vage vuur, in een soort hel, een tijd gestraft bent voor de zonden die je toch hebt gedaan. En dan zijn er weer allerlei opvattingen dat over de mate waarin je dan nog gestraft wordt, afhangt van het aantal goede daden. En sommigen zeggen dat het überhaupt of je in het paradijs komt afhangt of je voldoende goede daden gedaan hebt, die God ertoe bewegen je foute daden te vergeven. Nou, dat is natuurlijk een merkwaardige leer, hè? Dat goede daden een soort extra zijn die compenseert dat je ook wat fout zou hebben kunnen gedaan. Hè? Stel je voor dat als ik een bos bloemen voor mijn vrouw meeneem, dat het betekent dat ik recht heb om af en toe vreemd te gaan. Dat is een vreemde ding. Hè? Juist door goede daden te doen, geven aan dat we God kennen en weten wat goed is, en daardoor worden onze zonden alleen nog maar ernstiger. Ja, omdat we laten weten dat we de weg weten. Dus moslims gaan er meestal van uit dat je niet precies weet hoe het met je dood gaat, of je dan nog eerst een tijd gepijnigd wordt. Maar als moslim gaan de meesten van uit dat je uiteindelijk wel waarschijnlijk in het paradijs komt. Nou, wat is dat paradijs? Nou, voor de meeste moslims was het paradijs van Adam en Eva in een van de hemelen, niet op aarde. En is het paradijs ook niet op de aarde, in een van de hemelen. Nou ja, dan zijn er de klassieke beelden natuurlijk van het ideaal van de Arabische man in de woestijn, van veel maagden en rivieren met wijn. Nou, dat schijnt ook terug te gaan als een lang verhaal, zal ik niet uitweiden op christelijke tradities, maar in ieder geval, het is een lustoord. Mystieke moslims zullen ook zeggen dat God daar dichtbij is, dat dat ook een van de mooie dingen is. Maar wat opvalt is dat de aarde is niet Gods goede schepping, maar eigenlijk alleen maar een testplaats waar we verbannen zijn en waar we beproefd worden door de Satan, waar God ons test. In de Bijbel is het paradijs, de tuin van Hof van Eden was op aarde. Dat is Gods goede schepping waaraan hij trouw blijft. Hè? En in Openbaringen, dan zou ik kunnen zeggen, dan herstelt God eigenlijk wat geschonden is. Hè? Dat de nieuwe Jeruzalem daalt weer van God uit op de aarde neer. God wil weer wonen bij mensen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat ken je in de islam niet. En in de Bijbel is het natuurlijk, gaat het om niet wat je krijgt. En niet dat wij krijgen, dat we bruiden krijgen, maar dat wij de bruid van Christus worden. En dat is het omgekeerde, dat we niet wat wij krijgen, maar wat we God geven. Dat God in ons vreugde vindt. En wij in hem. Dus het is daar meer een beloning voor je goede daden. Die daden bepalen wat je krijgt. En het genot staat vaak toch wel op een belangrijk plan. Maar vrome moslims zullen ook zeggen, God is dichtbij. En hoe langer moslims in het Westen wonen, tussen christenen, hoe meer ze elementen gaan overnemen. En ook meer over de liefde en eenheid met God gaan praten. Nou ja, dan moeten we maar hopen en bidden dat ze uiteindelijk ook de Bijbel verwisselen voor de Koran en de uiteindelijke stap maken. Dat hangt er vanaf met wie ze in gesprek zijn. Dus de vraag is, spreken ze over God of over... Ja, ik krijg al de vraag. Dus de vraag is, spreken moslims over God of over Allah? Dat hangt er vanaf met wie je spreekt. Het woord Allah heeft eigenlijk niks met de islam te maken. Dat denken moslims wel, maar dat is niet zo. Want het is niet door Mohammed verzonnen. Het is ook niet bedacht in Mekka. Dat was het algemene woord van God, wat in de Arabische taal, die iets later maar verwant is aan de Hebreeuwse taal, gewoon het algemene woord over God. Zoals iedereen vandaag het woord God in de mond neemt, ook al is die geen christen. Dus in de tijd van Mohammed spraken Joden en christen gebruikten ook het woord Allah en ook de veel godendienaars ook. Dus als ik een Arabische Bijbel geef, dan staat er, als lief heeft Allah de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar wat de Koran over Allah zegt, is iets anders dan wat de Bijbel over Allah zegt. Daar is het verschil. Maar Iraniërs bijvoorbeeld spreken ook meestal over Goda. Dat is het Iraanse woord, dicht bij het Europese God. Het is wel zo dat moslims de neiging hebben om het Arabisch belangrijk te vinden. Dus de hele strikte moslims die zullen zeggen, nee, het woord God mag je niet gebruiken, je moet het woord Allah gebruiken. En dat heeft ermee te maken dat de islam eigenlijk het leven van Mohammed bevriest. En alles tot in de kleinste details, zoals hij deed, zo moet je het precies nog blijven doen. En het idee dat de Koran zo letterlijk door God is gedicteerd, dat God inderdaad Arabisch sprak. En dat we straks in het paradijs ook Arabisch spreken. Nou ja, er zijn ook Joden die zeggen dat we daar straks Hebreeuws spreken. Goed, andere vragen nog. Ja, de zonde van shirk, wat dat is de zonde van godslastering. Dus moslims zeggen dat is een onvergeeflijke zonde als je godslastert door aan God genoten toe te kennen. Nou, genoten moet u denken aan het woord echtgenoten. En dat is het verwijt wat je in de Koran al leest, dat christenen God een echtgenoot zouden toekennen. Namelijk Maria, dat de moeder God zou zijn en Jezus als een kind, dat daarbij hoort. Dus dat is de zonde van shirk, dat je gelooft in een godenfamilie eigenlijk. Maar goed, dat is natuurlijk een misvatting, dat is niet wat de Bijbel leert.
Komen veel moslims tot bekering?
Of er veel moslims tot bekering komen? Kan ik vrijmoedig ja en nee op zeggen. Als er in ons land vandaag, zeg eens 850.000 zijn die nog van zichzelf zeggen dat ze moslim zijn. En 1 op de 1000 is gedoopt. Is dat veel of is dat weinig? Als je het vergelijkt met 30 jaar terug, zijn het er heel veel. En de Heer Jezus heeft natuurlijk zelf gezegd dat de vreugde, blijdschap in de hemel is over 1. Dus ik probeer altijd, de media vraagt me bijna elke week, hoeveel moslims zijn er gedoopt? Cijfers. En dan zeg ik altijd, luister, David is een keer verzocht met een volkstelling. Ik wil niet in hetzelfde val trappen. Dus ik probeer daar niet over te spreken. Omdat die ene, als er maar 1 is, en dat is ook mijn ervaring, als je bij 1 iemand ziet, zeker iemand van moslim achtergrond, en zeker als dat een strenge moslim is geweest, die Christus vindt, de blijdschap. Als ze je vertellen hoe geweldig is dat ze God nu werkelijk hebben leren kennen. En de vrede. Mijn collega, die bijna jihadist was geworden, die zei, ja, ik zag dat iedereen om me heen eigenlijk niet leefde zoals God van ons vroeg, wat we wisten als moslim. En ik dacht, hoe kan ik dat goed maken? Het lukt me niet, het lukt niemand om me heen om goed te leven. Hoe kan ik vrede met God hebben? Moet ik dan gaan strijden? Dan zal ik beloond worden. En zei, wel ben ik blij dat er mensen waren die me van Jezus vertelden. Nu heb ik vrede gevonden. Hij heeft alles voor mij betaald. Nou, dat is belangrijk, hè? Dat is geweldig om te zien en belangrijk dat we dat in de gemeente meemaken. Dat de mensen vertellen over hoe geweldig het is dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat is echt, denk ik, bemoedigend voor ons als je dat meemaakt. Ik maak het wel eens mee in een kerk en dat ouders tegen me zeggen, dat is geweldig dat je die bekeerde moslim meeneemt. Daar hebben mijn kinderen meer van geleerd dan van ja, al die gewone diensten. Het is goed voor een kerk als we mensen weer steeds zien dat er gebeurt dat mensen als volwassen bij hun volle verstand Christus leren kennen. En de vreugde in hun leven en de verandering in hun leven is zichtbaar, tastbaar. En dat je zegt, ja, daar gaat het om in het evangelie. Dan moeten we niet al die cijfers van de sociologen over dat de kerkstraat voorbij is. Nou, dat vergeet je echt wel als je die blijdschap ziet bij één persoon. Maar het zijn er veel meer. Ja, de vraag is, kun je zomaar naar de moskee met moslims spreken? Ja, dat kan. Ik zou u niet aanbevelen dat u de gemeenteleden allemaal naar de moskee stuurt. Het moet ook niet in de krant komen natuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er christenen zijn die het doen. En die daar vrijmoedig van Christus spreken. En dat is mijn ervaring dat dat eigenlijk bijna altijd kan. En natuurlijk, als ze mij al lang kennen, dan dat ze daar op een gegeven moment misschien zeggen van dat is nou weer wel genoeg geweest. Maar mijn ervaring is dat er vaak grote openheid is. Als je laat merken dat je ze als mens ook gewoon van ze houdt. Dat je ze ook naast ze staat. Dat je ook heel open kan zijn. Als ze dan met hele brave verhalen natuurlijk meestal komen. Als ik met een groep cursist ga ik altijd naar de moskee. En dan zeggen ze natuurlijk, nou, we hebben veel gemeenschappelijk. En wij erkennen ook de andere boeken van de profeten. Dan zeg ik, broeder. We zijn broeders, we zijn allebei het een gezin van Adam en Eva. Ik kan je als broeder aanspreken. Dit boek wat ik hier in mijn hand heb, wat zo belangrijk is voor ons, is dat het woord van God of niet? En dan zegt hij, ja, ik zou eerlijk zijn, voor ons is het vervals. Ik zei, nou zijn we eerlijk naar elkaar. Maar dan zeg ik, maar heb je het ooit gelezen? Wees eerlijk tegen mij. Heb je het gelezen? Nou, dan is hij ook eerlijk, dat heeft hij niet gedaan. En dan denk ik, kijk, dat heeft de hele moskeegemeenschap gehoord. Hier is een man die zegt dat dit boek vervalst is. Maar heeft het nooit gelezen. Dus het is in openheid, als je laat zeggen dat het niet gaat om eens te zeggen dat zij betere Nederlanders moeten worden, of dat ze gaf verwijt over de rol van de vrouw, of weet ik niet wat. Maar als je echt gewoon van hart tot hart over de kernzaken spreekt, is mijn ervaring dat dat heel goed mogelijk is. En dat we moeten zorgen dat elke moskee dat er gisteren naartoe gaan, die Christus lief hebben en de Bijbel goed kennen. Dat is belangrijk.
En hoe gaat dat dan in de praktijk? Je belt aan de deur en dan...
Er zit geen bel aan de... Ja, hoe dat dan gaat in de moskee. Er zit geen bel aan de moskeedeur. Dus daar kun je niet aan bellen. Dus hoe dat praktisch gaat is... Die moskee is eigenlijk altijd open overdag. Dus als ik een afspraak wil maken voor een groep, of als ik met een... Dat doe ik nog wel eens met een predikant er naartoe ga. Dan bel ik niet op van tevoren, dan ga ik daar gewoon naartoe. Natuurlijk, ik zal soms eventjes op internet kijken hoe laat ze precies bidden. Dat ik een grotere kans heb dat de imam er zelf is. En dan loop ik gewoon naar binnen. En dan is daar meestal een plek, een theehuis of waar ze zitten. En dan groet ik ze en dan vraag ik of de imam er is of de voorzitter van het moskeebestuur. Dan zeg ik dat ik predikant ben, dat ik christen ben, dat ik belangrijk vind dat Jezus me dat geleerd heeft, dat ik mijn broeders moet opzoeken. Om met hen te spreken en dat ik graag wel kennis maken. Dan is er altijd wel iemand die dan of van het bestuur is of de imam. En zeker als je zegt dat je predikant bent, word je met alle EK's behandeld. Dus hoe duidelijker je gisteren bent, hoe opener je ontvangen wordt. Dat geeft voor veel moslims juist vertrouwen. Oké, dat is iemand die christen is en daardoor zijn geloof gemotiveerd is. Dat schept voor moslims vertrouwen. Het staat voor hun idee dichter bij hen. Het is geen spelletje, dus we moeten niet allemaal denken van nou, we gaan maar met z'n allen naar de moskee en zo. Het is natuurlijk ook, het zijn mensen die overtuigd zijn van de islam. En die hier ook graag wil bemoedigen om moslim te worden. Maar als de moskeeën zijn, moeten we er vanuit de kerk ook naartoe gaan en opzoeken. Ja, of het dan niet moeilijk is om... bij zij te denken. Natuurlijk, daar is natuurlijk met name de plek waar ze zullen zijn. Wij zijn hier moslim. Hè? Natuurlijk, en ik kom daar als christen. Dat is waar. Maar vervolgens kun je ook daar erop doorspreken over waarom bid je uiteindelijk? Hè? Waar gaat het je om? En als je om vergeving vraagt, op grond waarvan vergeeft God? En wat betekent die vergeving van God? En wat zegt het over God zelf? Hoe gaat God met zonde om? Hoe ervaar je zelf zonde? Ja, dus je kunt heel veel gewoon van hart tot hart spreken hoe ze dat zelf ervaren naar God toe. En dan dwing je ze ermee om niet over hokjes te praten. Dan moeten ze ook zelf zeggen hoe ze dat ook echt geloven. En die vraag krijgen ze in de samenleving niet vaak. Dus ik herinner me heel wat avonden die ik in moskee heb doorgebracht. Een paar uur lang, met een hele groep mannen daar. Ja, die dat echt een verademing vinden. Dat er iemand een keer zo met hen spreekt. Ik zal de plaatsnaam niet noemen, maar er was een plaats waar vanuit de gemeente elke twee weken, jarenlang, ik vond het een beetje te vaak, een paar mensen uit de evangelisatiecommissie naar de moskee gingen om gesprek te zoeken. Maar het was wel zo dat de imam, die ging uit eigen beweging af en toe op bezoek bij de evangelisatieouderling thuis, omdat hij tegen hem zei, in het hele dorp, al die moslims, die willen niet met mij over God spreken. Ze zeggen, wij hebben jou betaald om voor ons te bidden daar van voren. Je moet ons niet lastigvallen over ons geloof. Dat maken we zelf wel uit. Maar jij bent de enige man met wie je kan praten over God. En dat wil ik zo graag. Nou, dat is wel bijzonder. Hè? Dat zo'n imam die zoekt iemand die wil echt met God over God spreken. Nou, na een aantal jaar moest hij weer terug naar Turkije. Maar die was echt zelf nieuwsgierig naar de Bijbel. En dus dat was een geweldige kans. Dat die man zelf op deze manier op dat spoor kwam. En je weet niet wat er verder met hem gebeurd is. Wat dat heeft uitgewerkt. En we hopen in ieder geval dat zijn preken veranderd zijn in de moskee. Daardoor. En hopelijk zelf ook tot geloof is gekomen. Ja, dus de vraag is, hoe zit het nou met de IS? Deze jongens van de IS die claimen dat dit de islam is. En heel veel moslims in Nederland zeggen, dit is de islam niet. Hoe zit het nu? Nou, dat is natuurlijk een vraag die moslims zelf moeten oplossen. Die kan ik niet oplossen voor hen. Ik constateer, als ik naar de lange islamitische geschiedenis kijk en naar de geschriften, dat Mohammed zelf in een aantal situaties geweld heeft gebruikt. Dat had te maken met zijn concrete situatie in zijn leven als legeraanvoerder ook. Maar hij heeft het ook wel verbonden aan zijn profeetschap. En in de traditie, zoals is het op schrift gesteld, dat er voor een aantal situaties geweld mag worden gebruikt. Voor mensen die de islam beledigen of afvallen. Die behoren gedood te worden. Er zijn een heel aantal wetten, als je die overtreedt, die moeten streng bestraft worden. Traditioneel gezien, met stediging of onthoofding of iets dergelijks. Gebeurt overigens ook in Saudi-Arabië elke week. De islam dient mensen die haar bedreigen of beledigen te straffen. En de islam mag dient verbreid te worden en mag er als het nodig is geweld voor gebruiken. Dat zeggen alle tradities. Alleen de tradities zeggen dat mag niet iemand op zijn eigen houtje doen, maar dat moet een wettige aangestelde kalief doen, die het hoofd is van de moslims. Dus dat mag alleen een wettige regering doen. Maar dat zegt dus ook de rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam tegen mij. Die zegt dan tegen mij, ja, ik hoef dan toch niet zo onbezorgd te zijn. Die doden van afvalligen, dat mag alleen gebeuren als Nederland een islamitisch land is geworden. Dan zeg ik, nou, dat klinkt toch niet zo geruststellend. Want daar wil je wel naar streven. Ja, dat klopt. Maar zolang het Nederland nog geen islamitisch land is, is dat mag dus nog niet als wet worden ingevoerd. Maar hij is dus een modern man, intellectueel, vindt dus nog steeds dat dat is wat de islam leert. Dat als de islam het recht heeft, dat het dan die wetten mag uitvoeren. Dus de discussie gaat er dus vooral over of die kalif, die nu in Syrië is, of die rechtmatig is. Nou, van de meeste moslims zijn het erover eens van dit is een stelletje die op eigen houtje begonnen is. die erkennen wij niet. Dus de meeste moslims erkennen dat niet en vertrouwen dat niet. Maar je kunt niet zo makkelijk zeggen dat dat niks met de islam te maken heeft. Dat is helaas niet waar. Het is wel zo, en daar moeten we ook voor bidden, dat dat een bezinning op gang brengt bij moslims. Die na gaan denken van wat leren onze tradities eigenlijk. En een Iraanse vriend tegen mij zei, ik durf eigenlijk niet de Koran te lezen. Want ik ben bang wat ik tegenkom. Dan ga ik mijn geloof verliezen. Dus ik zeg van, nou ja, er is iemand anders die op je wacht. Dus ik doe het gerust maar. Ja, zegt hij, ja. Maar hij denkt aan zijn moeder, denk ik. Dus een aantal moslims begint nu echt te denken, ja, maar hoe zat het eigenlijk met onze tradities, met het leven van Mohammed? En als het dit uitwerkt, en dan zeg ik met hen, kijk nou eens in de Bijbel. Dan kun je eigenlijk leren dat deze weg, dat je dat niet gaat lukken. Dus het volk Israël heeft God ook de ruimte gegeven om zelf ook volgens zijn wet te leven als volk. Het is hen niet gelukt. Overigens niet met precies dezelfde regels, maar zij mochten het ook gestalte geven. David als koning. Maar ze zijn erachter gekomen dat we het als mensen niet redden. En dat daar een kalief uit de hemel moet komen. Dat is Jezus. En dus in de Bijbel zitten eigenlijk heel veel mooie lijnen om met hen daar nu over te spreken. Dat je zegt van ja, dat lukt ons niet. Hè? Kijk maar, je hebt het nu geprobeerd. Je ziet dat loopt uit de hand. Elke keer als wij een vredewerk willen gaan stichten als mensen, gebeurt het omgekeerde. Hè? Dus in Raqqa, dat is vreselijk natuurlijk wat daar gebeurt. Dus dat kan hen helpen dat ze hun tradities die geweld rechtvaardigen ter discussie gaan stellen. En misschien meer oog krijgen voor Jezus. Was er net daar ook nog ergens een vraag? Ja, daar.
Ik vind het eigenlijk zelf een mooie woord om macht te strijden misschien. Misschien kunt u nog even kort aangeven, wat heeft het nu persoonlijk met u gedaan? Nu u zo veel met de Oosterlingen, of Westerse Christen, met de Oosterlingen bent omgegaan.
Ja. Ja, de vraag is wat dat met mijzelf heeft gedaan als ik als Westerling nou zo met Oosterlingen omga, met moslims omga. Ja, ik heb dat aanvankelijk zelf nooit gezocht. Hè? Dus ik ben daar niet mee opgegroeid. Ik ben opgegroeid in Middelburg met weinig allochtonen om me heen. Dus die zijn op een gegeven moment op mijn weg geplaatst. Toen ik in Zeist woonde. En ik denk dat zelf ook nog wel eens. Hoe zou het met me gegaan zijn, met mijn geloof gegaan zijn, ook als ik moslims niet ontmoet had. En zij mij zo vaak hadden bevraagd. En ook natuurlijk als ik niet zoveel had meegemaakt dat ze tot geloof kwamen. Dat weet ik niet. Als ik denk aan veel collega's die alleen maar meemaken en mensen de kerk verlaten, denk ik, ja, dat is een hele andere werkelijkheid dan waar ik in sta. Dus dat moslims zeggen, het is toch onmogelijk. Dat heeft mij zelf heel erg geholpen om het unieke en het bijzondere van Gods genade te zien. Het is moslims, dat kan toch niet? Het is toch ondenkbaar dat God zoiets zal doen? Vanuit een Oosters mens met zijn eer, die denkt, ja, zelfs een Arabische man zal nooit openlijk durven toegeven dat hij fout is geweest. En laat staan de vuile smurf van een ander gaan dragen. Dat bost zozeer. En dat je dan realiseert in die wereld is Jezus zijn weg gegaan. Is God het die al onze eer toekomt. Die heeft zijn eer afgelegd omwille van ons. Dus het geweldige van het evangelie heb ik vooral ook wel geleerd door die vragen van moslims. En de blijdschap van hen die tot geloof kwamen. Dus dat is voor mij geweldig verrijkend geweest. Om met hen de Bijbel te lezen. Bijbelstudie met ze te doen en hun vragen te horen. Die jezelf weer helpen om de Bijbel weer opnieuw te lezen. Dat gun ik graag anderen. Ja. Maar nog een heleboel vragen. Maar kijk naar de voorzitter, die moet besluiten hoeveel tijd we hebben. Nog één, dan stoppen we. En wat is uw vraag?
Dat is, hij was toch bedoeld dat hij alles moslim wou maken.
Ja, dus de vraag is, u zegt van heeft Mohammed niet de intentie gehad om alles te islamiseren, moslim te maken? Heeft hij de kerk niet weggevaagd Noord-Afrika, Midden-Oosten, Turkije? Mohammed zelf natuurlijk niet, die was toen al dood. Maar inderdaad, de eerste 100 jaar na Mohammed is de islam heel snel verbreid. Overigens is niet overal de kerk verdwenen. Hè? Dus in Egypte bijvoorbeeld is de kerk heel sterk in stand gebleven. En is de kerk nog steeds stabieler dan in Nederland. En dat heeft ons wel veel te zeggen. Dus zij hebben de islam beter overleefd dan wij de secularisatie. Syrië, Irak, daar is de kerk geweest tot 10 jaar geleden. Dus die hebben het lang overleefd, maar nu. Dus de lange tijd was het wel mogelijk in sommige plaatsen om als christen toch te blijven in de wereld van de islam. Met restricties natuurlijk. Je mocht niet evangeliseren, je mocht de kerk niet uitbouwen. Nu is het heel moeilijk, maar tegelijkertijd zien we, hoewel christenen worden verdreven en worden verjaagd en naar Europa en Amerika gaan, is het ook zo dat eigenlijk in de laatste 10, 20 jaar meer moslims in het Midden-Oosten tot geloof komen in Noord-Afrika dan in alle eeuwen daarvoor. Dus Algerije, daar heeft een zendeling 100 jaar geleden 40 jaar gewerkt zonder dat ze meer dan 1 persoon tot geloof zag komen. Maar nu is er een kerk waarvan sommigen zeggen dat er al 400.000 mensen gedoopt zijn. Nou, ik denk dat het iets minder is, maar het zijn er duizenden. Dus de kerk groeit daar heel hard. Het lijkt wel of God ook dwars door die tumult van deze tijd heen ook juist wel zijn gemeente bouwt. En dat is dus de achterkant van het nieuws die we niet altijd weten. Maar dat God ook soms dingen doet die wij pas achteraf zullen begrijpen.
Dank u wel. Ik had afgesproken met de spreker 9:50 en stoppen we. Hij zegt, maar je moet me wel afremmen, want anders dan ga ik door en dan ga ik door. Maar er kwamen zoveel vragen los en het is zo'n boeiend onderwerp dat ik heb bewust even laten gaan. Ik denk dat we op een heel boeiende, leerzame en geslaagde avond kunnen terugzien. Dominee Rentier, hartelijk dank voor uw komst hierheen. Voor de rustige manier waarop u alles zo brengt en uitlegt en een soort college geeft. Voor de deskundige manier waarop dat u alles ons ook zo onder aandacht gebracht hebt. En ook de beantwoording van de vragen. Want er was geen ene vraag waar u stond te hakkelen of hoe gaat dat. Ik weet wel, als je al 20, 25 of 27 jaar in dat vak zit, dan leer je wel wat. Maar dan nog, we hebben een heel mooi inkijk gekregen in de hele problematiek, de samenhang, de tegenstellingen tussen christendom en de islam en hoe je mensen benadert. En wat er steeds in de voren komt, dat je, en dat doe je in het gewone leven als het goed is ook, maar in dit geval ook, dat je andere mensen, anders denkende mensen ook met respect behandelt. En dat vond ik ook een rode draad door het hele gebeuren van deze avond. Heel hartelijk dank voor wat u geboden hebt. Fijn dat u hier was. Ik heb een binnenzak en een envelop, die wil ik u graag overhandigen. We hebben nog een bloemetje, maar die staat in de keuken. Dat krijgen we straks, zeker voordat u weggaat. Hartelijk dank, alstublieft. Een paar mededelingen nog. Ik wil even bedanken Dominee Brosé dat hij de opening wilde verzorgen. De koster die nou waarschijnlijk het opruimen is in de keuken, die ook altijd paraat staat. En de organist Paul, dat je wilde spelen. Hartelijk dank. Ik kan u melden dat de collecte een kleine €300 opgebracht heeft. En dat hebben we afgerond. Dus dat wordt €300 wordt overgemaakt naar de bankrekening. Dat zal Maria, de penningmeester, wel regelen. Dan zijn we het einde van de avond. U allemaal hartelijk dank voor uw komst hier. En ik hoop dat u, u gaat er vast over nadenken. En dat u het gevoel hebt van, hé, we hebben daar die avond echt veel opgestoken. Het was een heel nuttig en leerzame avond. Dan betekent ook dat niet voor niets geweest is. God zegen daarover gevraagd. Dan zal Dominee Rentier nog een psalm opgeven en met ons eindigen met gebed. En dan allemaal daarna wel thuis. Oh ja, u kunt straks nog even de boekentafel langslopen, want er ligt nog het nodige. Het is geen uur meer dat u de kans krijgt, want Dominee Rentier moet ook nog een keer terug naar huis, naar Amersfoort. Maar u ligt er straks nog, maak er nog even gebruik van.
Ik wil ervoor stellen om samen nog te zingen uit Psalm 67, vers 2 en vers 3. De volken zullen u belijden, en de volken zullen Heer u loven. Dus ook psalmen die spreken over de belofte dat ook de volken eenmaal zullen delen in het heil dat Israël leerde kennen en in Christus gekomen is. Laten we Psalm 67 zingen vers 2 en vers 3. Laten we samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, deze woorden van de dichter van Psalm 67 vertellen ons dat ondanks al het tumult waarin we leven, we mogen vertrouwen dat u niets uit de hand ontglipt. U heeft deze geschiedenis in uw hand. Wij zijn er soms bezorgd over, zoals de discipelen dat ook waren, of u, Heer Jezus, de goede weg wel ging, de weg van het kruis. En die weg van het kruis werpt ook zijn schaduwen op onze hele geschiedenis. Waar het lijden en de verdrukking ook steeds de werkelijkheid zijn van ons bestaan. We danken u, Heer Jezus, dat we mogen weten dat u deze wereld overwonnen heeft. En dat u daarom het laatste woord heeft over de geschiedenis van ons en over ons eigen leven. We danken u dat we u mochten leren kennen en als deel van die grote gemeente ook dat geheim van het evangelie met ons mee mogen dragen. We bidden, Heere God, dat andere mensen mogen zien dat dat een grote blijdschap is om dat geheim te mogen dragen. een stilmakend wonder wat ons leven hoop geeft, zin geeft, ondanks alles wat moeilijk en zwaar kan zijn in het leven. We bidden, Heere God, voor deze mensen met een moslimse achtergrond, over zo vaak wordt gesproken in de media vandaag, die zich zo vaak ook bekeken voelen en beoordeeld weten. We bidden, Heere God, dat wij hen ook mogen bemoedigen om U, Heere Jezus, te leren kennen. We bidden om mogelijkheden. Mensen die we ontmoeten op ons werk, of in de buurt, of als we winkelen in Rotterdam, dat we U ons zelf gelegenheden schenkt waarin we van hart tot hart met mensen kunnen spreken en hen vrijmoedig mogen wijzen op Uw weg. En we bidden U dat moslims ook zichzelf en elkaar ook de ruimte geven, steeds meer, om ook Uw woord te gaan lezen, te harte te nemen, om te gaan zoeken. En we bidden U, als ze zoeken, dat U zichzelf laat vinden, dat U zelf bekend maakt aan hen en hen die twijfelen ook wilt bemoedigen om de weg te gaan. Bid U, Heere God, als de herder die het verlorene zoekt, dat U ook deze mensen wilt zoeken, moslims. Ook die jihadgangers, die in het zoeken naar een vrederijk menen dat ze dat met eigen kracht kunnen verwerven. Heere God, hoe diep zullen velen al intussen teleurgesteld zijn, die niet meer terug kunnen. We bidden, Heere God, dat voordat ze afreizen, dat ze beseffen dat ze daar niet zullen vinden en dat ze vrede alleen vinden bij het kruis van Uw Zoon Jezus Christus. We bidden, Heere God, daarom voor hen dat zij tot geloof mogen komen en dat we als kerken hen ook vrijmoedig en blijmoedig mogen ontvangen, ondanks allerlei culturele verschillen die het moeilijk maken. Mensen die soms ook beschadigd zijn door alles wat ze hebben meegemaakt in hun leven als asielzoeker of als migrant, gewond door het leven, misschien niet makkelijk voor ons om mee om te gaan. Maar we bidden, Heere God, dat we het geduld van U dan ook voor hen mogen opbrengen. En samen ook iets mogen proeven van de toekomst, die U ons ook aankondigt, dat de tijd zal komen dat als U terugkomt, dat er zullen zijn uit alle volken en alle talen die U, Heere Jezus, zullen bezingen en hun knieën voor U buigen. Daar zien we naar uit. Bidden gaan met ons als we vanavond van hier gaan. Breng ons daar waar we verwacht worden. We bidden U zegen over ons, daar waar U ons plaatst in de samenleving, om daar Uw naam groot te maken en anderen te dienen. Dat bidden we niet omdat we dat verdiend hebben. Vergeef waar we U tekort hebben gedaan. Maar zegen dat wat van U is, dat het met ons mee mag gaan. Om Christus wil. Amen. Graag tot ziens.